Een beker van het nieuwe verbond. En ik wil met jullie nadenken over het avondmaal als een verbondsmaaltijd. En dat begint eigenlijk al in eerste instantie, als je over een verbond spreekt, dan begint het al direct in het eerste hoofdstuk van Genesis, waar God een mens schept, Adam en Eva schept, en Adam als vertegenwoordiger van de totale mensheid met God een verbond aangaat. Dat verbond, dat betekent eigenlijk dat Adam die wordt geschapen met Eva naar het beeld en gelijkenis van de Heere God. En de inhoud van het verbond is eigenlijk dat Adam en Eva tot heerlijkheid van God zullen leven. In gemeenschap met God. Het is een unieke situatie dat God in de hof van Eden, in het paradijs, dat hij daar wandelt en de mens, Adam en Eva, een directe gemeenschap met hem hebben. En ze krijgen een opdracht van de Heere God in dat verbond. En dat is dat ze de opdracht krijgen om de aarde te bewaren en te bewerken. En dat hele verbond wat daar eigenlijk gesloten wordt, dat is afhankelijk van de gehoorzaamheid van Adam en Eva. Maar let dat er een verbond gesloten is, niet met Adam, maar er is een verbond gesloten met de mens. En Adam is de vertegenwoordiger van alle mensen, ook van u en mij. Hij is de vertegenwoordiger, God zoekt een vertegenwoordiger van de mensheid, van de mens die hij geschapen heeft. En je ziet daarin eigenlijk steeds ook, het bijzondere is dat een verbond, dat de kern van elk verbond wat er gesproken gegeven wordt, is dat God zegt, ik wil tot een God zijn voor jullie en jullie zullen mijn volk zijn. De nakomelingen van Adam, die zouden het volk van God moeten zijn. En die kern, ik wil jullie tot God zijn en jullie zullen mijn volk zijn, in dat verbond, dat zul je steeds terugvinden in alle andere dingen die daarna komen. Daarom is er ook niet direct een nieuw verbond. Het is meer een vernieuwing van een verbond. Het is een vervulling van een verbond. En het eerste wat hier gebeurt, is dat God een verbond aangaat met de mens en de mens de opdracht krijgt om de aarde te bewerken en te bewaren. En in die hof van Eden staan twee bomen, een boom van leven en een boom van kennis van goed en kwaad. En dan zie je eigenlijk dat de mens, Adam en Eva, wordt ingefluisterd door de Satan. Als je eet van die boom van kennis van goed en kwaad, dan zul je als God zijn. Dan zul je als God zijn. En dan gebeurt er iets catastrofaals. Dat verbond wordt van de kant van de mens, wordt dat verbroken. Hij grijpt naar die vrucht van kennis van goed en kwaad. En dan is het zo dat de hele schepping valt met die ongehoorzaamheid van de mens. En die gevolgen, die zijn immens. Die gevolgen, die zijn niet alleen immens voor Adam en Eva, maar die zijn immens voor de hele schepping, voor u en voor mij. Waarom? Omdat hij de vertegenwoordiger is. U moet altijd nadenken dat hij de vertegenwoordiger is van de mensheid. En God heeft met die vertegenwoordiger een verbond gesloten. En de mens, hij verbreekt het. Hij verbreekt dat verbond door te zeggen, ik wil zoals God zijn. En je ziet ook dat hij aangesteld is om die beschepping te bewerken en te bewaren. En die gevolgen van die breuk van dat verbond is dat de mens, die gevolgen dat de mensen wilden zijn als God, die gevolgen daarvan, dat is dat de dood zijn intrede doet. Er komt een sterven. De dood komt in de schepping. De hele schepping, niet alleen komt die dood tot de mens, tot u en mij, dat we sterven, dat we ziek worden, maar dat komt ook tot de gehele schepping. De hele schepping valt met de zondeval van Adam. De hele schepping wordt vruchteloos, is onderhevig aan verderf. En je ziet eigenlijk dat er ook nog iets anders gebeurt en dat is verschrikkelijk. Dat is namelijk dat eerst staat de mens in gemeenschap met God. Hij staat in gemeenschap met de Vader. God is zijn beschermer. God is zijn hoofd. Hij staat onder leiding van God. En door die breuk in dat verbond, door die zondeval, is het zo dat hij een slaaf wordt van de Satan. Dat is zeer, zeer ingrijpend. Het wordt voor de mens verwerpelijk, ik heb wat dingen eens opgeschreven, het wordt voor de mens verwerpelijk om God te erkennen. Het is verwerpelijk voor hem. Hij heeft zich overgegeven aan verwerpelijk denken. Hij wordt dood, komt door zijn overtredingen. Hij handelt naar de wil van het vlees. Hij is verduisterd in zijn verstand, vervreemd van het leven van God. Hij heeft een verhard hart, een stenen hart. Dat zijn alles dingen die ik jullie noem, die in de Bijbel staan beschreven. De mens heeft verlossing nodig. Hij moet gered worden. Maar waarvan? We zeggen ook, vanmorgen wordt er gebeden, Heer, u bent onze redder. Jezus, u bent mijn redder. Waarvan heeft Jezus gered? Heeft hij gered van de zondenlast? Heeft hij gered van de Satan? Heeft hij gered voor de hel? Waarvan heeft hij gered? Wie durft een woord? Van de eeuwige dood. Ja. Ook. Wat zeg je? Ja. Hij heeft ons, en nu moet je goed opletten. Hij neemt een beker bij het avondmaal. En waar heeft Jezus ons van gered? Dat is zo ingrijpend, wat ik nu ga vertellen, dat ik zo diep geraakt werd. Ik wist het, maar nu deze keer heb ik me nog eens echt diep verdiept in waarvan hij ons heeft gered. Hij heeft ons gered van de toorn van God. Hij heeft ons gered van de toorn van God. Weet je, in Openbaringen 14, daar vind je een beker beschreven en dat is verschrikkelijk. Daar wordt een oordeel aangekondigd en dan staat er in Openbaringen 14 vers 6 tot en met 11, ik heb het extra, lees ik wat grote gedeeltes vanmorgen om jullie de context te laten zien. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn, aan alle volken en taal, en stam en taal en natie. En hij zeide met luider stem, vreest God en geeft hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere, een tweede engel volgde, zeggende, gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken. En een engel, een andere engel, een derde, volgde hem, zeggende met luider stem, indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die onvermengd is toebereid in de beker van zijn toren. En hij zal gepeinigd worden met vuur en zwavel ten aanzien van de heilige engelen van het Lam. Weet je, God oefent oordeel. God oefent oordeel. En dat oordeel dat komt op de zonde. En waar Jezus ons voor gered heeft, dat is dat hij ons gered heeft voor de toren van God. Dat is een goede boodschap. En die goede boodschap is dat God is hier. En God is in de hemel. En er is ook slecht nieuws. En het slechte nieuws is, God is hier. En God is in de hel. Het ligt eraan aan welke kant dat je staat. Als hier die beker wordt beschreven, zoals hier die beschreven staat, er staat in Ezechiël staat dat het een beker, een wijde beker is, die een beker van ontzetting, een beker van huivering en ontzetting. God reikt iedereen die hem niet aanbidt, reikt hij een beker aan. En hij zal die beker moeten drinken. Hij zal hem moeten opslurpen. En wie is dat? In Psalm 75 staat, want in des Heren hand is een beker en de wijn bruist erin, overvloedig gemengd. Hij schenkt het uit tot de droesem toe. Alle goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinken. Dat is het verschrikkelijke. Het verschrikkelijke. Ik weet niet of je dat ooit hebt gehoord, maar waar Jezus ons voor gered heeft, is de toren van God over de zonde. En dat is ook de beker die Jezus krijgt. Als Jezus in het Gethsemane is, en hij dan die beker krijgt aangereikt, en hij zegt dan tegen de Heer, tegen de Vader, Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als je weet, die bloed, dat is angst. Dat is diepe angst, dat is dodelijke angst. En vaak hoor je in prediking dat het lijden wat hem overkomt, wat hij dan voor ogen heeft, dat is dan, en dan wordt het op gruwelijke manier beschreven, die dood aan het kruis, dat er nagels in zijn handen gaan, dat hij een doornenkroon op zijn hoofd krijgt, dat hij gegeesteld wordt, dat hij bespuugd wordt, dat het lijden wat over hem heen komt, dat die beker is. Niets is ervan waar. Niets. Nul. Daar gaat het niet om. Want het is zo dat als je in de geschiedenis kijkt, dan zie je dat er ook in de tijd van Nero, dat zijn er christenen die worden met hun hoofd naar beneden gekruisigd, die worden met pek besmeerd en worden als een fakkel verbrand. En ze gaan lofprijzend de eeuwigheid in, zonder angst. Zou Jezus dan voor het lijden, zou hij dan daar beangstigd zijn? Zou hij voor dit lijden, wat hij weet wat zou komen, dat het het kruis zou zijn en het speer en die doornenkroon, zou hij daarvoor afschrikken en daarvoor bloed zweten? 0,0. Die beker wat hij krijgt, is deze beker van Openbaring 14. Dat is die beker van Ezechiël. Dat is die beker van Psalm 75. Waar het gaat over de toorn van God. Die komt over hem zijn leven. Onze zonden worden op hem gelegd. En die toorn van God die komt op zijn leven. En hij neemt die beker uit de hand van God. En hij drinkt het op tot op de laatste druppel. Die laatste druppel tot aan de droesem toe. Tot aan de droesem toe. En dat betekent dat hij die beker gedronken heeft. En voor diegenen die in hem geloven, is er geen druppel meer in die beker. Geen druppel meer. Maar hoe kan God ons nu van Openbaring 14, hoe kan hij nu u redden dat je die toren niet drinkt? Hoe kan hij nu redden? Want het verbond is verbroken. Het verbond is verbroken. Hoe kan hij nou redden? Hoe kan God ons nu tot God zijn? Hoe kan hij ons nu aannemen? Er wordt een verbond gesloten. Maar met wie? Met wie wordt dat verbond gesloten? De mensheid is gevallen. Er is niemand meer waardig om een verbond te sluiten met God. God weet als hij met een mens een verbond sluit, dan zal dat verbond weer opnieuw gebroken worden. Met wie sluit hij het verbond? In Psalm 89, vers 4. Met mijn uitverkorene heb ik een verbond gesloten. In enkelvoud. In enkelvoud. Die uitverkorene is een mens. En dat is Jezus Christus. De mens, Jezus Christus. Daar sluit hij een verbond mee. En dan zie je dat Jezus de vertegenwoordiger wordt van de mensheid. Dat hij de uitverkorene is van voor de grondlegging der wereld. En er komt een nieuw verbond, een vernieuwing van het verbond. En dat verbond dat heeft dezelfde inhoud. Ik zal jullie tot God zijn en jullie zullen mij tot volk zijn. En nu is het heel erg belangrijk, en ik laat je wat dingen zien, even kort, hoe wordt zo'n verbond gesloten? Omdat je dan de parallellen ook ziet, en dat je dan ook zult zien wat voor een unieke situatie dat is als wij avondmaal vieren. Ik lees met jullie een voorbeeld hoe een verbond gesloten wordt in Exodus 24. En het is zo schitterend, ik heb die stappen zo dadelijk heb ik ook op sheet gezet, dat je de stappen ziet. Maar we lezen eerst dat gedeelte, Exodus 24, vers 4 tot en met 11. Verbond wat God aangaat door Mozes met het volk. En Mozes schreef al de woorden des Heren op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onder aan de berg, met 12 opgerichte stenen, overeenkomstig de 12 stammen van Israël. Toen zond hij de jongelingen der Israëlieten heen en ze brachten brandoffers en offerden stieren als vredeoffers voor de Heere. Daarop nam Mozes de helft van het bloed en deed het in de bekkens en de andere helft van het bloed sprengde hij op het altaar. Hij nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk en zeide: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en daarna zullen we horen. Toen nam Mozes het bloed, sprengde het op het volk. Hij zeide: zie het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit op grond van al deze woorden. En Mozes klom op met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. Toen ze zagen de God van Israël en zij zagen de God van Israël en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. Maar tot de vooraanstaande der Israëlieten strekte hij zijn hand niet uit. Zij aanschouwden God en ze aten en dronken. De stappen die hier in die verbondsluiting eigenlijk tot uiting komen, dat is, het eerste is dat Mozes bouwt een altaar. Hij bouwt een altaar met 12 stenen. En dat is de vertegenwoordiging van het gehele volk. Dan zie je dat er offers gebracht worden. Er wordt een offer gebracht. Het bloed van die offerdieren sprengt hij als eerste op het altaar. Dat is het gedeelte voor God. Hij sprengt het op het altaar. Dat is het gedeelte van het offer wat aan Gods kant ligt. En hij bewaart een gedeelte. De andere helft bewaart hij. Dat wordt zo dadelijk gebruikt. Eerst aan Gods kant. Die andere helft zal die dadelijk sprengen op het volk. Dat is de kant van het volk. Het tweede is dat Mozes leest het boek van het verbond voor. En dan zie je dat het volk zich verbindt aan het verbond. En dan komt die stap dat hij het bloed sprengt op het volk. Dan zie je dat Mozes, Aaron, Nadab en Abihu en die 70 oudsten, ze vertegenwoordigen het gehele volk en ze beklimmen die berg en ze zien de God van Israël. En nu let op, zonder te sterven. Iemand die God zou zien, die zou sterven. Maar hier in dat verbond beklimmen ze, dat staat er hier ook bij, dat er staat, maar tot de vooraanstaande der Israëlieten strekte hij zijn hand niet uit. In de regel zou je sterven als je God zou zien. Dan wordt een offermaaltijd gehouden. Een offermaaltijd. En dit alles, als je dit hele gedeelte zo leest, dan ademt dat de shalom van God uit, die vrede die er is tussen God en mens. En de mens ervaart Gods heiligheid. En je ziet dat ook, dat wordt dan beschreven alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van de azuur, als de hemel zelf in klaarheid. Dat zijn zo de stappen die er gebeuren als er een verbond gesloten wordt. Nu moet je zien wat er gebeurt bij Jezus. Als hij een nieuwe verbond sluit. Het eerste is, er is een nieuw, een vernieuwing van verbond wordt er gesloten. En dat is een vervulling van hetgene wat er ook vanmorgen werd voorgelezen uit Jeremia 31 vers 33. Daar wordt een vervulling gekomen dat we krijgen een nieuw hart, een nieuwe geest, een nieuwe gezindheid. En de inhoud van het verbond is, ik zal jullie tot God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Het is die wezenlijke inhoud van het verbond. Als je al de verbonden kijkt, of het nu met Adam is of met Mozes is, het is het verbond dat God wil zijn liefde aan zijn volk tonen. En het volk zal hem antwoorden met aanbidding. Dat is eigenlijk de kern van de kwestie. Dat God zich een volk maakt. En weet u, alleen al dat hij een volk schept, is al genade. Want ik weet niet of u dat kent, dit woord van zelfgenoegzaamheid. In de theologie is er een woord zelfgenoegzaamheid. Dat wil zeggen dat God niets nodig heeft. God is gelukkig in zichzelf. Hij heeft geen relatie nodig, want er is een volmaaktheid tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hij heeft ons niet nodig. Hij schept niks tot zijn eigen genoegen. Er ontbreekt hem helemaal niets. Helemaal niets. En hij schept een volk waarin hij zijn eigen heerlijkheid wil laten zien. Waar hij zijn eigen heerlijkheid gaat tonen. En dat is de inhoud van het verbond. En Jeremia 31 vers 33, daar staat dan ook dat hij een nieuwe wet in ons binnenste zal leggen. Een nieuw hart. Want met dat volk, de nakomelingen van Adam, of de lichamelijke nakomeling van Abraham, dat is een volk wat vervallen is in zonde. Ze zijn vervreemd van God. Ze staan onder de heerschappij van Satan. Ze zondigen. Ze hebben lust om überhaupt geen God te kennen. En hij schept een geestelijk nieuw volk in zijn Zoon, Jezus Christus, waarin hij een verbond heeft gemaakt, een nieuw verbond, een vernieuwing van een verbond. En bij deze verbondsluiting hoort een offer. Je zag dat ook in Exodus 24. Er hoort een offer en Jezus is zelf het offer. En nu, ik vond het zo prachtig om te zien, er is een bloedsprenging. Eerst op het altaar, zoals bij Exodus 24. Het offer wordt eerst gesprengd op het altaar, dat is het kruis. Het kruis van Golgotha. En dan is er, en dat lees ik u voor, dat het bloed van Christus, dat is in Matteüs 27, dat heb ik niet op sheet staan, maar ik was aan het zoeken, hoe wordt nu het bloed op het volk gesprengd? En je ziet dan bij Pilatus, als Jezus voor Pilatus staat, ik vind het zo indrukwekkend, daar staat dan dat Pilatus zeide tot hen, wat moet ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Ze zeiden alle, hij moet gekruisigd worden. Hij zeide, wat heeft hij dan toch voor kwaad gedaan? Hij kan totaal niets vinden. Deze man is onschuldig. En ik geloof ook dat de hele hemel heeft staan kijken. Alle engelen hebben staan kijken naar dat oordeel. Ze zagen wat er gebeurde. En ze zeiden tegen de Vader, dit kan toch niet dat uw zoon sterft. Hij is onschuldig. Hij is onschuldig. En Pilatus, die hem moet veroordelen, die zegt, hij is onschuldig. En dan staat er, hij heeft toch niks kwaads gedaan. Ze schrijfde des te meer, hij moet gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat niets baatte, maar dat er veel eer oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten aanschouwen van de scharen en zeide, ik ben onschuldig aan zijn bloed. Gij moet zelf maar zien wat er van komt. En nu komen die woorden, ik geloof dat ze absoluut profetisch zijn. En het volk antwoordde en zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En dat bloed, dat heeft te maken met oordeel, wat ze hier eigenlijk zeggen. Pilatus zegt, als er iets misgaat, ik was mijn handen in het water, ik heb er niets mee te maken. Ik vind het zo treffend. Totaalig staat Pilatus voor de rechterstoel van God. Eerst stond Christus voor hem. En dadelijk staat hij voor hem. De opperherder. De rechtvaardige rechter. Maar het volk roept, zijn bloed komen over ons. Dat betekent, het oordeel komt over hen. Eigenlijk hebben ze dat in gedachten. Van, het oordeel komt maar over ons. Het oordeel komt niet over jou. Het oordeel komt over ons. Dat is de eerste betekenis. Maar de andere betekenis is, er wordt een offer gebracht. En er wordt bloed gesprengd op het altaar. En er wordt bloed gesprengd over het volk. Over de kinderen en over jou en mij. Als je hem aanneemt. Dan zie je dat er een avond, een offermaaltijd is. En nu gaat het over het avondmaal. Er is een offermaaltijd. Het avondmaal is deze maaltijd. Daarom zegt Jezus ook dat er een beker van het nieuwe verbond is. Die maaltijd, die offermaaltijd, die wordt steeds opnieuw herhaald. Je ziet dat in Exodus 24, dat ze maaltijd hebben voor Gods aangezicht. En weet je, bij een verbondsluiting was het eigenlijk zo dat de partners samen aten. Daar besloten ze eigenlijk die offermaaltijd mee. Dat ze samen een maaltijd hadden. Maar ik heb commentaren gelezen dat in Exodus 24, daar wordt niet gezegd dat God deelneemt aan de maaltijd. Maar dat komt omdat een Israëliet zoveel waardigheid heeft aan God. Zo'n ontzag heeft voor God. Zo'n vrees heeft voor God. Dat hij zich niet durft te schrijven dat God deelneemt aan deze maaltijd. Dat durft hij niet te schrijven. Maar alles ademt eruit dat ze een maaltijd hebben voor Gods aangezicht. En dat God als het ware die maaltijd met hen heeft. Om het verbond te bekrachtigen. En dat maaltijd, die maaltijd die wij houden op, zeg maar, bij het avondmaal. Dan is Jezus, het is zijn maaltijd. Hij is het die het brood als het ware aan jou geeft. Hij is het die je ook een beker geeft. Een beker. En je ziet, ik zal zo dadelijk uitleggen welke beker. Maar diegenen die aan die maaltijd deelnemen, die genieten van die vrede, van de shalom tussen God en mens. En je ziet tijdens die maaltijd een indruk over Gods heiligheid, een verwondering over zijn genade. Die maaltijd wordt steeds opnieuw gevierd. Niet het offer wordt steeds opnieuw gebracht. Ik vind dat het meest verschrikkelijke, als het gaat over een eucharistieviering, ik wil het echt noemen, waarom dat ik ook mensen zeg, als je avondmaal viert, kun je geen eucharistie vieren in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat gaat niet. Want we doen die maaltijd, we hebben steeds weer opnieuw een offermaaltijd, een verbondsmaaltijd. Maar het offer wordt niet steeds gebracht. Maar in de Eucharistieviering wordt Jezus opnieuw geofferd. Opnieuw. En dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Maar wij vieren maaltijd. En dan zie je ook dat er een nieuwe beker komt. Ik zal die andere beker pakken. Dat was de beker van de toren. Dan komt er een andere beker. Dat is die beker die Jezus geeft, pakt op het einde van de maaltijd. En hij zegt, deze beker is de beker van het nieuwe verbond. Hij noemt de beker van het nieuwe verbond. Hij zegt, deze beker van de toren heb ik gedronken. Heb ik gedronken voor jou. Dat zegt hij. En ik geef jou een beker van het nieuwe verbond. Die beker krijgt ook een andere naam. Dat is de beker van de lofprijzing. Dat is de beker van de dankzegging. En het is zo diep ontroerend, dat als je dat beseft, als je die beker neemt, en je kijkt in die beker en je zegt, Heer, ik heb een andere beker gekregen. Die beker, die is tot de laatste druppel op Golgotha, is die gedronken. Tot aan de droesem toe. Er zit niks meer in. En ik krijg uit genade, in het nieuwe verbond, in deze verbondsmaaltijd, een beker van lof, van dankzegging. Omdat die beker voor mij gedronken is, ik hoef niet meer onder de toren van u, waarin ik zo diep vrees, te komen. Die grimmigheid van Gods zonde, die beker van de huivering, die beker van die ontzetting. Daar heeft Jezus me van gered. Daar heeft Hij me van gered. Kunt u zich voorstellen dat wij dan ook vragen, als je de diepte kent van die offermaaltijd, van die maaltijd van het verbond, dat als hier in ons midden iemand avondmaal wil vieren, dat we vragen, ken je Jezus Christus als je verlosser? En daarmee bedoelen we dat Hij je verlost heeft van de toorn van God. Want als je dat niet weet en niet kent, en Hem niet kent als je verlosser, en ik zal ook nooit meer over mijn lippen, soms zal ik me verspreken, en dan zal ik zeggen van dat je Hem ook kent als Heer. Maar dat is irrelevant. Hij is Heer. En je kunt nu de knieën buigen voor Hem, of straks wordt je de knieschijf gebroken en moet je buigen voor Hem. Als Hij zich openbaart. Maar dan word je een andere beker aangereikt. Die ontzetting, die huivering. En we vragen dan ook, hier in ons midden, ken je Jezus als je verlosser? Heeft Hij je verlost van de toren van de zonde van God? Want anders komt die beker je niet toe. Dan komt die beker van die lofprijs je niet toe. Ik wil eigenlijk heel graag dat je even stil bent en dat je ook zo naar God toe gaat, als we zo op het einde van deze prediking dadelijk even in die stilte komen, dat je echt God vraagt, o Heere God, ben ik geschreven in het boek des levens? Ben ik geschreven in het boek des levens? Hoe kun je dat weten? Dat kun je weten doordat je weet, in je leven is er een proces van heiliging gaande. Dat begint soms met een gebed, dat je je bekeert, dat je je overgeeft aan de Heer Jezus, dat je ziet, ik ben verlost. En dat zal beslag nemen in je leven, doordat je ziet dat in je leven vrucht te zien is. Er is een verandering te zien. Als je ooit een gebed hebt gebeden en er is nooit een verandering geweest, en je leeft zoals je leeft, dan maak je ernstig zorgen. Want er is een heiligingsproces gaande. God geeft je de Heilige Geest. En die geeft hij om je van binnenuit te veranderen met een nieuw hart, een nieuwe gezindheid, zodat je gaat leven en gevormd wordt naar het beeld en de heerlijkheid van God, van de Heer Jezus. En dat in je leven, dat je zegt, o Heer, U wilt mij tot God zijn, maar ik wil U tot volk zijn. Ik wil U eren, ik wil U aanbidden. Ik weet dat ik gered ben van de toorn, van uw zonde. Als u dat weet, als u dat kent, als u dat niet kent, dan zou ik u willen vragen om hier niet weg te gaan. Om daarover te praten, daarover samen te bidden. Om daar ook samen echt God te zoeken, dat Hij iets doet in uw leven. En als je Hem wel kent en je zegt, o Heere God, wat is het toch een wonder dat Hij me verlost heeft van de toren van U. Die genade, dat ik met U het avondmaal mag vieren. Dan mag je zo naar Hem toe gaan en in de stilte zo Hem danken. Hem danken. Laten we zo even stil zijn. Vader, we zijn zo onder de indruk van het evangelie. Uw evangelie. Het evangelie van Jezus Christus. We willen u zo danken. Danken voor het kruis. Danken dat u uw zoon gegeven heeft. O Vader, soms heb ik zo... merk je zo de beperktheid van woorden. Dat we het niet kunnen bevatten. Zelfs niet kunnen beschrijven. Wat er op Golgotha is gebeurd. Vader, die zijn zoon verbrijzelt, vermorzelt, als in molenstenen onherstelbaar breekt. Een offer onder de toorn van u. Voor ons, de uitverkorenen. In die ene uitverkoren die de uitverkorene is, de mens, Jezus, waarmee je een verbond aanging. Voor genoegdoening, voor de toorn van u, voor rechtvaardiging en gerechtigheid. Wil u dat diep verankeren in onze zielen? Dat we er nooit genoeg van krijgen. Dat het nooit zo zal zijn, Heer, doordat we het zo vaak zeggen, dat de betekenis verloren gaat. Dat we er nooit aan wennen, wat het kruis op Golgotha te betekenen heeft gehad. En nu nog betekent. Steeds weer opnieuw, als we avondmaal vieren, dat we diep doordrongen zijn. In Jezus' naam. Amen.